Bent u 66 plus en wilt u graag nieuwe mensen leren kennen? Of wilt u meedoen aan leuke activiteiten, alleen of samen met anderen? Kom dan naar de seniorenmiddag op Oba Reigersbos. Elke donderdagmiddag van 2 tot 4 kunt u hier genieten van het samen zijn, interessante lezingen, uitstapjes, workshops en nog veel meer. Kom langs en doe ook mee. U vindt ons in de winkelstraat Reigersbos. Toegang is gratis. Oba, om bij te blijven. Wil jij Nederlands leren? Beter met de computer overweg? Of wil je leren goed om te gaan met geld? Kom dan naar het Leef- en Leerpunt op Oba Bijlmerplein. Het Leef- en Leerpunt is dé plek in de bibliotheek waar je terecht kunt met al je vragen over taal, rekenen en omgaan met de computer. Kom langs en ga gelijk aan de slag. Je vindt ons op Bijlmerplein 393 in Amsterdam Zuidoost. Meedoen is gratis. Oba, leef en leer.
Eén nacht alleen. Ah, één nacht alleen. Met de stilte om me heen. Eén nacht alleen.
Weet je, sommige mensen zijn altijd alleen. Mensen van alle leeftijden. Bij Humanitas Amsterdam zijn ze hard op zoek naar 150 nieuwe vrijwilligers. Mensen die zich willen inzetten tegen eenzaamheid. Want met een paar uur per week maak jij het verschil. Word vrijwilliger bij Humanitas en meld je aan via eennachtalleen.nl. Humanitas, samen tegen eenzaamheid.
Eén nacht alleen, ah, één nacht alleen.
U luistert naar Salto Caribbean FM. Kabel 105.5, eten 107.9.
Dames en heren, goedenavond. Hier ben ik weer met het programma Aandeelhouderschap. Een maand later dan mijn collega's die ook een zomerstop hadden. Maar ik heb een drukke agenda. Ik ontmoette daarnet de directeur van Salto en ik zei van ik ben bijna even tussentijds gestopt met het programma. Want mijn agenda is razend druk. Maar omdat ik het van groot belang vind om dit programma te maken voor u. Niet dat u erom hebt gevraagd. En daar gaat het helemaal niet om. Maar ik doe dat ook met heel veel plezier en overgave. En ik hoop dat ik dat korreltje zand toevoeg aan de positie van mensen in het algemeen, in de politiek. Want het gaat altijd om mensen. In de politiek, in het onderwijs, in het bedrijfsleven. Dat ik een korreltje zand mag toevoegen in de denkwerelden van mensen. En daarom doe ik het toch met heel veel overgave. En ik wil de mensen bedanken die ik ontmoette, van de Albert Heijn tot en met op de straten in Amsterdam en ook daarbuiten, die mij vroegen: waarom, mevrouw Belliot, komt u niet meer? Doet u het programma niet meer? Nou, dat stimuleert weer even om te zeggen: oké, er zijn toch veel mensen die het op prijs stellen. Dus ik zal het blijven doen. En als ik iets doe, doe ik het altijd met overtuiging. Altijd met liefde. En altijd met een doel. En mijn doel is om, als we het dan hebben over de Surinaamse samenleving in Nederland. Eigenlijk is dat niet eens een Surinaamse samenleving in Nederland. Het is een samenleving waar wij toevallig uit Suriname komen. Of toevallig uit Turkije komen. En waar wij onze aanwezigheid proberen te duiden op een manier waarop de reeds aangekomenen hier, ja, een toevoeging in bespeuren. Ze voegen iets toe. Wat goed dat ze er zijn. Indien ze er niet waren, hadden we dit nooit op deze manier gehad. En dat kan een variëteit zijn aan toevoegingen, zoals ik dat het afgelopen anderhalf jaar heb gedaan. En ik hoop dat ook op deze manier verder te doen. U weet, een van mijn adagium is: welke samenleving dan ook, wat voeg je toe? Hoe krijg je het voor elkaar dat mensen jou missen als je er niet bent? Je hoeft er niet te zijn vanwege het feit dat je aandeelhouder bent van Shell. Helemaal niet, want dan wordt het hartstikke druk bij Shell, hoewel ik het u zeer zou gunnen. Maar dat u aandeelhouder bent in uw gezin, in de opvoeding van uw kinderen, in een mooie spaarrekening, in een mooi in balans functionerende relatie tot de ander dichtbij, maar ook de ander breed in die Nederlandse samenleving. En daarom zal ik dit programma nogmaals met veel plezier weer dit komend jaar aan u presenteren. U weet, wij hebben niet een belprogramma, omdat wij de concentratie willen hebben in het debat wat wij hier voeren. Niets ten nadele van natuurlijk de andere inbelprogramma's. Want mensen vragen: waarom kan ik niet bellen? Ik zeg: nou, dit is een we hebben een ander concept, punt. Ik kan er niks meer bij verzinnen, we hebben een ander concept. En dit is dus het concept dat wij proberen zoveel mogelijk mensen die gespecialiseerd zijn op hun vakgebieden, of juist ook hele gewone mensen die gespecialiseerd zijn op de alledaagse realiteit van het leven, een microfoon te bieden en daarover van gedachten te wisselen, om het alleen maar mooier en kwalitatief beter voor ons te maken en voor dit land waar wij tenslotte wonen. Wij wonen in dit land. En u weet, u kent mij een beetje, lieve luisteraars. Ik pleit ook voor worteling in dit land. Uiteraard mag je thuis doen wat je wil. Je brafoe koken, je bojo maken, allerlei mooie muziek afdraaien. Prima! Achter de voordeur mag je doen wat u wil. Maar ik bepleit voor de toekomstige generatie dat naast die hemelen die wij thuis voor onszelf en anderen creëren, in de buitenwereld. Wij gaan wortelen in die samenleving. Wat een lange inleiding. Maar ik heb u gemist. Dus ik denk, ik ga ze iets vertellen aan het begin. En ik ga nu, zoals ik dat altijd doe, mijn broeder Wilgo groeten. Ik heb hem 2 maanden niet gezien. Ik heb wel eens naar hem geluisterd. En ik geniet altijd van het moment dat hij begint met bazuinkoormuziek. Dat is altijd weer een moment waarop ik denk, weet je, als kind, hè, als de buurvrouw bazuinkoor had, de nacht van tevoren, zogenaamd, gaan ze je verrassen, toch? Maar meestal is het pikkie dat er een verrassing ook komt. Want zij psa, 2 huizen verder, de ma ebo zorg den boru, pinda kasi, kasi, koffie, dat de chibri chibrasani. Maar hij passeert, maar sam ik die gozo voer na parastraat nummer 19. Wat aan dit doe je? Dus de amante, te abasuinkor bigi, neemt heer mijn beide handen. Dan kom ik in die sfeer van toen. Daar doe jij mij met jouw muziekkeuze altijd aan terugdenken. En dat heb ik ook gemist hoor, want ik heb niet iedere donderdag kunnen luisteren. Maar ik luister vooral aan het begin, omdat ik weer mijn kick neem. Ja, Wilgo, fijn je weer te zien. En ik verwelkom uiteraard mijn broeder daar, heer Boetsie. Fijn je weer te zien. Ik heb je 2 maanden niet gezien. We gaan proberen ook in de komende maanden op een hele bijzondere manier met de luisteraars onze verantwoordelijkheid te nemen. Dat gaan we doen. En nu kom ik eigenlijk bij de introductie van mijn gast van vanavond. Het is mijn grote eer om je hier te hebben. Het is iemand die ik heel lang ken. En op wie ik apen trots ben. Mevrouw Joan Winsok is orthopedagoog. We hebben samengewerkt op het PPI. Ik was toen de manager en je was net afgestudeerd. En ik ga niet jouw geheel profiel hier achter de microfoon beschrijven. Maar ik kan me jou herinneren als een intens betrokken iemand bij het leren van kinderen. Want daar doen we het voor. Hè? De school is niet primair in het leven geroepen als een bezigheidsmoment, zodat moeders en vaders andere dingen kunnen doen. We hebben in alle landen, op alle continenten, opvoedingssferen opgedeeld in een thuisopvoeding. Uiteraard ook met meegenomen de leeraspecten die ouders kunnen doen. En we hebben ook het eerste milieu is thuis, het tweede milieu is die school en het derde milieu is vrije tijd. En Joan Winsok heeft op het toen PPI zich met hart en ziel sterk gemaakt voor de kinderen. En ik heb dat nooit in de openbaarheid gedaan. Het is nu 20 jaar of weet ik veel hoe lang geleden. Toen was je volgens mij 23, 25? 25. Ja.
Inmiddels 51.
Jezus. Je bent geen spat veranderd, Joan.
Laten we hopen van wel. Laten we hopen een stuk wijzer. Een stuk kalmer. Dat klopt. In elk geval dank voor de uitnodiging om hier te zijn. We hebben inderdaad een geschiedenis waarbij we dezelfde gedrevenheid hebben om ervoor te zorgen dat we kinderen voldoende bagage meegeven om, zoals je net zo mooi zei, te wortelen in deze samenleving. Zodat we er op een optimale manier gebruik van kunnen maken en onze bijdrage kunnen leveren.
Mm-hmm.
En ik zeg altijd, iedereen hoeft inderdaad geen directeur van Shell of professor te worden. Maar datgene wat je doet, zorg ervoor dat je daar goed in bent.
Mm-hmm.
Pak het gereedschap dat er is, gebruik het om te kijken hoe je jezelf kan verder ontwikkelen. Dus niet jezelf vergelijken met de buurman, maar jezelf steeds opnieuw uitvinden. Tenminste, zo kijk ik naar mezelf hoor. Ik hoef geen strijd aan met Je ziet het nergens in de natuur. Weet je, die ene bloem gaat niet strijden met die ander. Maar ze proberen allemaal op hun manier even mooi te zijn.
Ja. En ze maken tenslotte een heel mooi veld.
Precies.
He? Met een heel mooi veld. Ja. 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 En sommige bloemen hebben families om zich heen, omdat die zaadjes afvallen.
Ja.
Dan krijg je delen op dat veld met bloemen die zich aan elkaar herkennen.
Precies.
En soms blaast de wind een zaad mee. Neem de wind een zaad mee. Dus we zijn godzijdank niet door muren omringd.
Nee, gelukkig niet.
En dan gaat dat zaadje zich nestelen bij de buurman. Ja. Zijn groepje bloemen. Ja. En ik moet je eerlijk zeggen, ik vind dat zo mooi.
Dat
betekent mensen kunnen liefhebben, mensen kunnen samen nieuwe zaadjes planten.
Ja, delen,
vermenigvuldigen.
Ja. En elkaar ondersteunen,
mm-hmm.
elkaar ruimte bieden om te groeien.
En Joen, een van mijn bewonderingspunten, ik heb een heleboel naar jou toe.
Helemaal verlegen van.
Ja, je hebt zoveel betekend voor het PPI. We gaan het niet over die tijd hebben, want we hebben vandaag een druk schema.
Nou ja, ik wil wel een heel mooi voorbeeld geven. Hè. Mm-hmm. Ik werk in Oost en ik liep langs een stratenmaker. En plotseling zei hij, mevrouw John Windzak. En ik denk, ik ken hem niet, wie is dat of zo. Hij zegt, Randy toch, Randy van PPI, weet u nog?
God.
Denk ik van dat zo'n leerling mij na 25 jaar herkent. Dat is eigenlijk het mooiste compliment. En dat hij ook nog zegt, u bent helemaal niet veranderd. En weet je dat hij je herkent? Dat wil zeggen dat je zonder dat je het door hebt, toch een blijvende indruk hebt gemaakt mm-hmm. op zo'n jonge man die op dat moment misschien heel moeilijk had. En nu misschien mm-hmm. geen professor is geworden, maar op een eerlijke manier door die straat te maken waarover wij elke dag lopen.
Ja, heel belangrijk.
Precies, zijn brood verdienen.
Ja, heel belangrijk.
Zo trots op.
Heel waardig.
Zo mooi.
Heel waardig.
Dus dan zie je toch dat je na 25 jaar de vruchten in
ja,
dit geval.
Ja. Het is een compliment dat je iets mag toevoegen, hè, in andermans leven.
Een beetje. En kennelijk is het toch, alhoewel het heel klein was, hem toch bijgebleven.
Ja.
Dus dat is, ja.
Weet je, en ik heb niet met die kinderen te doen, maar soms heb ik heel zware zwak voor ze. Ik ken die periode zonder dat ik daar verder op inga, want het is redelijk afgerond. Tegenwoordig heb je Altra.
Ja.
Maar we hadden een witte PPI met witte psychologen. Hè? En dat hebben we langzamerhand ingekleurd.
Ja.
De namen van de mensen die er werkten kunnen we zo opnoemen ook, maar verder laten we dat maar niet doen, hè. Die Surinaamse club die we toen, die ik toen als manager bewust heb verzameld om me heen.
Ja.
Omdat ik denk dat ook vanuit dat die inleving in cultuur, zowel in abstractie, maar ook in hele concrete dingen, er prikkels zijn waar de kinderen zich toch in herkennen. Hoe vervelend ook het
maar is,
is herkenbaar.
Maar tegelijkertijd betekent het ook bijvoorbeeld dat je niet te veel gaat uitleggen. Wat heel typisch is in de Nederlandse cultuur, allemaal uitleggen. Zo moet je gewoon even die grenzen aangeven. Dit is het. Wat herkenbaar is, maar wat kinderen ook nodig hebben. Omdat ik soms denk dat praten ook een beetje overschat wordt. Het uitleggen, maar uitleggen. Mm-hmm. Dus het is wel goed dat je vanuit die cultuur komt en dat ze bepaalde opvoedingen ook deels herkennen, waardoor ze snappen welke kant je op wil gaan. Als je begrijpt wat ik bedoel.
Hoop jij dat dit blijft?
Wow.
Als dat wij die culturele elementen
ik hoop niet dat ze
moeten
blijven.
Bewaren?
Ik hoop niet dat ze blijven, maar we moeten er wel rekening mee houden dat anders dat gat tussen thuis, het eerste milieu en het tweede milieu, heel groot kan worden, waardoor kinderen nog meer in de war raken. Dus ze moeten een beetje naar elkaar toe kruipen, denk ik.
Mm-hmm. Nu ben je orthopedagoog.
Psycholoog,
psycholoog, sorry. Kun je de luisteraars vertellen wat dat inhoudt? We zijn allebei afgestudeerd universitair.
Ja.
En we hebben allemaal zo onze specialismen. Jij bent orthopsycholoog. Ik heb ontwikkelingspsychologie gedaan en pedagogiek.
Ja.
Maar mijn vakgebied, uiteraard hebben we het startpunt en nou ja, al die pedagogische verhalen. Maar kun je de luisteraars vertellen wat dat inhoudt?
Nou ja, ik denk dat het voor een deel wordt bepaald door je specialisme. En wat ik vooral belangrijk vond, is om de ontwikkeling van het kind te volgen. Te kijken in welke stadia het kind doorloopt, hoe het kind gesocialiseerd wordt, hoe reageert de omgeving daarop. Welke facetten heb je in de omgeving die allemaal zeg maar een bijdrage leveren aan die ontwikkeling. Waarbij ze van baby, zeg maar, zich doorontwikkelen, peuters, kleuters, naar volwassenheid. En, maar ook de, wat goed gaat, maar ook de dingen die ze op hun weg tegenkomen, waardoor het minder goed gaat. En dan is het handig om die bagage te hebben, om te kunnen snappen hoe bepaalde mechanismes werken, om ze te helpen om weer terug te komen op hun...
Kun je het een voorbeeld geven, want... Dan zitten we meestal al in, ja, met respect, deviaties, afwijkingen. Mm-hmm. Dus niet kunnen beantwoorden aan de norm.
Ja.
Maar als we dat in gewone taal proberen te vertalen, is al moeilijk genoeg.
Ja.
Want voordat je denkt, zitten we in een pedagogisch gesprek met...
Willen we niet.
Maar kun je alsjeblieft een voorbeeld geven? Wat is een deviantie zo... In de tienerperiode of in de voorschoolse periode?
Nou ja, wat je ziet is als kinderen op een gegeven moment op school zitten, niet mee kunnen, gaan spijbelen, gaan roken, kleine diefstalletjes worden grote diefstalletjes en zo gaat het allemaal, ja, wordt het groter.
Wat zijn die negatieve prikkels dan die een rol spelen in, om te komen tot dat afwijkend gedrag?
Negatieve prikkels die beginnen soms bij niet mee kunnen komen op school. Daar begint het al. Of ze zijn niet gefocust, of ze snappen het niet, of ze vervelen zich. En dan hebben ze nou net dat vriendje, waarin ze zich herkennen. Die misschien ook een buitenbeentje is. En uit verveling begint het meestal. Gaan ze allerlei kattenkwaad uithalen. Van op over het spoor lopen tot kleine diefstallen. Tot berovingen.
We hebben dat meegemaakt, PPI. Toen de Bijlmer was kraaiennest. In die metro's. Die kinderen gaan zoeken. En dat soort verschrikkingen die...
En soms zie je ook dat kinderen dat iets missen thuis en dan gaan ze het op straat zoeken. Hoe noem je dat? Dan moeten ze gevalideerd worden. Dan zoeken ze erkenning, ze zoeken aandacht. En ja, ik bedoel, negatieve aandacht is ook aandacht.
Ja.
Dus als je door iets kattenkwaad of iets vervelends kan doen, krijg je ook aandacht. En dus er zijn verschillende aspecten die een rol.
Nu hebben jij en ik onze sporen verdiend in Zuidoost, het huidige Bijlmer.
Ja.
In welk jaar werkten we toen? Ik weet niet eens in welk jaar ik daar de afdelingsdirecteur was. Wanneer was dat?
1992.
Toen al? Zo!
Ja, 1992, vanaf die tijd.
Ik ga namelijk, weet je wat ik. Jij en ik hebben dat. Ik heb je aangegeven dat ik heel graag daar even wil stil blijven staan.
Ja.
Omdat in die periode van de Bijlmer toen, het onderwijs toen, had je grote contrasten.
Mm-hmm.
Je had een paar scholen die ik hier niet ga noemen. Ik ga scholen absoluut niet op een vervelende manier stigmatiseren hier.
Ja.
Je had, laten we het even noemen, gewoon slechte scholen.
Mm-hmm.
En je had scholen die toch op hun manier uitblonken. Zeker ook op Amsterdams niveau.
Ja.
Zonder de namen te willen noemen, omdat je hebt veel personeelsleden die uiterste hun stinkende best doen om dat onderwijs in Zuidoost op een goed peil te brengen en te houden en progressie te doen. Ik weet toen dat de scholengemeenschap Regensbos heeft een andere naam nu. Die heet nu, Lely School, Lely, VWO, HAVO, VWO.
Ja.
Regensbos had toen al een top.
Ja.
Mijn Orfje heeft daar VWO gedaan. Dus het had al een top.
Ja.
Dus je had scholen die behoorlijk waren geëquipeerd voor kinderen in de uitstroom. Want ja. Orville heeft een deel van zijn VWO gedaan in Utrecht. Want ja. wij woonden in Houten.
Ja.
En je had een deel van de scholen waarbij we weten dat was gammeles. Of gaaiers of
nou ja,
problemen.
Het was een concentratie van veel leerlingen die leer- en gedragsproblemen, zoals
juist.
Dat noemde, hadden.
En wij hadden ook die moderne school met veel cultuur. Ook een middelbare school waar heel veel kinderen uit andere wijken fietsend hier heen kwamen. Hoe heet die middelbare school?
OSB.
OSB. Ja, OSW was een topschool. Topschool, hè. Veel mensen uit zogenaamde andere wijken.
Ja,
hè?
Uit Diemen bijvoorbeeld.
Uit Wees, ja. uit de stad.
Nog steeds.
Nog steeds, hè.
OSB was natuurlijk ook hun naschools aanbod.
Ja, juist. Juist. Ja.
Toch wel proberen om die kinderen, zeg maar, hun talenten ook goed te laten.
Juist.
Hun creatieve talenten.
Maar na die tijd, ik heb het statistisch ook onderzocht. Dit weekend even de dingen weer een beetje op een rijtje gezet. Toen scoorden wij in dat stadsdeel. Ik noem Zuidoost omdat hier de grootste concentraties Surinamers zijn. Mm-hmm. En nieuwe Amsterdammers, behalve Oost natuurlijk en West. Want daar zijn de Marokkanen en de Turken dominanter dan wij in die buurten. Maar dan was het zo dat wij toch scholen hadden die uitblonken in de uitstroom.
Ja.
Wanneer ik nu kijk, zie ik bijvoorbeeld, ik heb ONS Amsterdam, de luisteraars kunnen dat natrekken, kijken naar de uitslagen, dat is de statistieken van 2018, dan blijkt dat het gemiddelde van 21% is VMBO, 21%. Dat betekent dat over heel dit land VMBO scoren 21% is.
Ja.
En in Zuidoost is het nog steeds, het schommelt van jaar tot jaar, tussen 72% en 75%.
Ja, het is precies het omgekeerde. Is het bijna kwart en in Zuidoost is het niet kwart.
Maar ik pak bewust nu niet de Amsterdamse cijfers. Mm-hmm. Ik pak de landelijke cijfers.
Ja.
Om het te nuanceren.
Ja.
Omdat ik wil voorkomen dat een beeld wordt neergezet waar iedere keer weer ik dat Amsterdams verhaal moet vertellen.
Ja.
Ik heb geprobeerd de cijfers landelijk te bekijken. En wat is daar het gevolg van? Mensen moeten dat thuis kijken. Er zijn diagrammen, mensen die geïnteresseerd zijn voor meer achtergrondinformatie. Ik zal de andere cijfers niet noemen, anders wordt het veel te technisch. Maar er is een Senki-diagram die je zo kunt lezen vanuit het hele land. En die naam van die meneer die wordt gebruikt, die heeft dat ooit gebruikt voor hoe schepen zich op de verschillende zeeën vanuit welke windstreek ook. Dat vond ik wel fijn om te lezen. Ja. Maar goed, deze lage scoren op voortgezet HAVO, die niveau waar wij toch niet uit blijken te kunnen komen. In vergelijking zeker met toen jij en ik op het PPI bezig waren met ultraleerlingen.
Ja.
In veel geringere mate. Veel geringere mate. Wij een situatie hadden dat de openbare scholen nog impliciet waren aan de overheid.
Ja.
Hè, dat de centrale stad en de stadsdelen die toen enorm veel macht hadden, dat die openbare scholen nog onder ze vielen.
Ja.
Dat is in mijn periode uit elkaar gehaald. Hè. De ontvlechting heette die operatie. Ja. Hoe komt het dat die neergang maar zich voortzet? Heb je enig idee? Wat is er aan de hand?
Ja.
Je hebt er heel veel zicht op.
Ik heb daar geen onderzoek naar gedaan. Maar ja. het, ja, ik bedoel, kijk, ze krijgen dat schooladvies, krijgen ze in groep 8. Dus daar begint, dus er gebeurt iets tussen groep 1 en groep 8. Wat maakt dat we op dat advies uitkomen?
Er gebeurt gigantisch veel tussen de voorschool, want dat is een ander ding.
Ja, de voorschool en groep 8. Maar dat betekent van, en ik kan me niet voorstellen dat er iets mis is met al die kinderen, hun hersenen.
Juist.
Dus er gebeurt.
Want in ons tijd was er een beetje mis, maar niet zoveel mis.
Nee, de elementen die een rol spelen zijn de kwaliteit van het onderwijs. De ondersteuning vanuit huis.
En de kwaliteit van het onderwijs. Wat verklaar dat nader?
Nou ja, bij de kwaliteit van het onderwijs bedoel ik het aanbod. In hoeverre sluiten de leerkrachten met hun aanbod aan bij de kinderen? Hoe zorgen ze ervoor dat de kinderen tot leren komen? En dat ze,
maar alle programma's zijn gestandaardiseerd. Je kunt moeilijk voor die ene school een ander programma afwijkend maken.
Wel, maar kijk, een belangrijke factor van schoolsucces is sowieso de verwachtingen die leerkrachten hebben van kinderen. Hè? Dus op het moment waarop die verwachtingen laag zijn, ga jij ook niet. Als ik denk van, ach, jij kan toch niet hardlopen. Dan ga ik ook niet zeggen van, kom, we gaan rennen om die bus te halen. Want ik heb het vertrouwen niet. Dus op het moment waarop je het vertrouwen niet hebt, en ik zeg niet dat dit in alle gevallen speelt, maar het zou hier en daar heeft het wel invloed, en het is echt bewezen uit onderzoek, dat op het moment waarop je lage verwachtingen hebt, je ook niet je best doet om iets eruit te trekken, want je denkt toch niet dat het er is.
Maar Joan, dit argument kennen we.
Ja.
Daar zijn boeken vol geschreven.
Ja, en toch.
De vraag nu is, want ik ben heel streng.
Ja.
Ik heb de afgelopen 9 jaar met de UvA, Tavecchio, die ken je. Je bent een fan van professor Tavecchio.
Ja,
dat onderzoek gedaan. Waar de oer, dat instrument wat ik heb ontwikkeld, daar heb ik de luisteraars hier en daar nooit echt uitgebreid. Want het is zo technisch dat ach, mensen vallen in slaap.
Maar ze moeten het weten, want het gaat wel om de toekomst van hun kind.
Joan, luister dan.
Ja.
Die verwachtingen.
Ja.
Hoe komt het dat die school die lage verwachtingen blijft hebben? Wat is er aan de hand bij deze categorie kinderen? We hebben het nu laten ook loud en clear zetten over Surinaamse kinderen. Meestal met een achtergrond Afrikaans, of hoe die mensen hun identiteit beschrijven.
Ja.
Want de Sri Lakshmi school is een van de beste scholen uit Zuidoost.
Ja.
Zijn die verwachtingspatronen daar hoger?
Dat zou heel goed kunnen.
Dat moet.
Dat zou heel goed kunnen.
En we hebben geen onderzoeken nagedaan.
Nee, maar het is een combinatie, hè, net wat ik zei. Dus de verwachtingen van de leerkrachten en de samenwerking met ouders. Misschien worden ouders op een bepaalde manier meer betrokken bij school. Want die verwachtingen, die worden ook hoger op het moment waarop jouw moeder elke week op school komt en komt bemoeien.
Ja, daar weten we alles van.
Daar loopt de leerkracht harder.
We zijn geen nieuwkomers op het veld. Daar weten we alles van. Je weet hoe die mensen lokten bij het PPI.
Ja.
Lieten we koek bakken, kiksie. Allerlei andere dingen.
Om ervoor te zorgen dat ze binnenkomen.
Met soep.
Ja.
Soep onthaal. Kerst, hele lange tafels voor de ouders om ze te lokken met eten.
Ja.
En dat hebben we met hart en ziel gedaan. Zeker ik als manager van die club.
Ja.
Maar dat kan het niet zijn.
Wat kan het niet zijn?
Dat we ouders moeten lokken met eten.
Nee.
Op dat moment...
Op dat moment hebben we het gedaan.
Was het het was een instrument. Het ging niet om het eten.
En het werk.
Ja, ja.
Maar het heeft te maken met aandeelhouderschap. Met verantwoordelijkheid pakken. Met, zoals de Amerikanen het mooi zeggen, accountability. Waar is jouw verantwoordelijkheid? En hoe zorg je ervoor dat die leerkracht inderdaad jouw kind dat onderwijs gaat geven wat het nodig heeft. Ben je betrokken? Heb je enig idee van wat school verwacht van jou en je kind? En wat is je bijdrage daarin?
Mag ik je dan vragen, inhakend op wat jij nu zegt? Laten we het debat niet schuwen nu. Mm-hmm. Jij en ik, hè? We kennen elkaar zoveel lang. Ja. Dus we mogen elkaar best wel treffen. Wat is het fundament? Want even luisteraars thuis, een zijweggetje. Gisteren was er in twee vandaag, of één vandaag, heet dat ding? Eén of twee? Eén vandaag. Was er een enorm, voor mij, weer een wake-up call. Waarbij men de Bijlmer heeft genomen om aan de orde te stellen de onbetaalbaarheid van de voorschool. Dat weet je alles van, want je bent er nu middenin actief, toch?
Ja.
En daar is die meneer Sandriman, die kennen we ook van vroegere BZO, dat heet tegenwoordig... Swasoom, juist, Swasoom. Die wijst erop dat het aantal kinderen op de voorschoolse activiteiten enorm terugloopt.
Klopt.
Er is een of ander soort vroeger, beleid. En dat beleid heet, misschien kun je de mensen uitleggen. Juist, vertel de luisteraars.
Tot 1 januari was de voorschool gratis.
Ja.
De voorschool is zeg maar het traject van het voorbereiden van kinderen van 2,5 tot 4 jaar. Bied je kinderen een taalprogramma aan en bied je ze een bepaalde structuur aan, zodat wanneer ze die basisschool binnenkomen, dat ze met minder achterstand die basisschool binnenkomen. Dat is het idee. Sinds 1 januari heeft er een harmonisatie plaatsgevonden, waardoor de peuteropvang, die normaliter onder welzijn valt, kinderopvang is geworden, maar tegelijkertijd moeten ouders een inkomensafhankelijke bijdrage betalen. Voor de laagste inkomens zit dat rond de €22 per maand. Sinds ouders moeten betalen, zijn een heleboel van die ouders afgehaakt. Omdat het onbetaalbaar is geworden.
Het gaat in sommige gevallen, en dat is gisteren ook aan de orde geweest, in sommige gevallen gaat het om een paar tientjes.
€22.
Maar het is een keuze die je als ouder maakt.
Het is nog geen 40 cent per uur.
Ach, jonge meisje. Waar gaat het over? Waar gaat het over?
Ja.
En Sandriman...
Het is niet alleen in Zuidoost. Het is in
landelijk.
Het grappige is, het is niet landelijk. Alleen in Amsterdam was de voorschool nog gratis. Alleen in Amsterdam.
Oké.
Rotterdam en Den Haag hadden dat stukje al...
gecommercialiseerd.
Ja. Ze betaalden al. In Den Haag hebben ze niet de stadspas, maar de ooievaarspas bijvoorbeeld. En dan moesten ze al betalen.
Want?
Ik heb in Den Haag gewerkt, dan moesten ze ook al betalen.
Oké. Want er hier staat dat die 800 naar 600 landelijk, als je dat dan op die manier zou bekijken. Maar... op Amsterdams niveau is het van 85 naar 75% gegaan.
Klopt.
En in Zuidoost van 84 naar 68%.
Klopt.
En wat aan de orde was, dit zijn de Achilleshielen van Amsterdam.
Ja.
Deze kinderen uit deze categorie, want sommige van die kinderen kunnen nauwelijks praten, dat werd gisteren ook in de documentaire aan de orde gesteld, dat die kinderen zo weinig praten omdat ze de hele dag van hun broers en zusjes, dat verhaal dat jij en ik kennen van hoeveel jaren geleden, dat ze oppassen dat het kind boem in de mond een of andere zuigfles of eten heeft.
Klopt.
Waar gaat het naartoe? Wat moeten we doen? Wat vind je dat we moeten doen?
Ik vind persoonlijk, en ik denk dat een heleboel mensen die in de voorschool werken het niet met me eens zullen zijn, want een heleboel mensen denken dat de oplossing is dat Amsterdam de voorschool weer gratis maakt.
Dat willen ze, dat zei Sandriman ook.
En daar zijn al ideeën
Swasoom, die wil.
Tegelijkertijd denk ik van, koppel een stukje verantwoordelijkheid bij ouders. Want als je gaat uitrekenen dat kinderen voor 15 uur per week, dus 60 uur per maand, €22 betalen.
Ach jongen.
Waar hebben we het over?
Dat, en dat, ik weet dat, dat dit, zijn, dat dit, zijn dat drie dit, porties
dat
bami.
Dat geen populair standpunt
John,
is. En dat
John, zijn drie porties bami minder per maand.
Ja, ik weet dat een heleboel mensen vinden van ja, maak het gratis. Ik hoor die geluiden dagelijks. Maar ik denk van het is €22 en ik denk dat als je je best wil doen, je die €22 per maand kan vinden.
Jo, ik ben
er... is het dat je bij je groottant of je nicht of weet ik veel iemand drie uurtjes per week ergens gaat schoonmaken.
Mevrouw Winzak.
De investering in je kind.
Mevrouw Winzak.
Het is geen populair ding om te zeggen, maar dat is wel wat ik vind.
Mevrouw Winzak, ik ben het 100% met u eens. En ik ga verder, want zo gelijk, nou, want anders blijven we praten, ik vooral. Want ik mis nooit muziek in die programma's. Wat die afweging is die we moeten maken, is waar ligt jouw prioriteit?
Ja.
Want om die paar tientjes, euro's in dit geval, bepaal je mede de toekomst van je kinderen.
Zeker.
En ik ben zeer en buitengewoon kritisch naar ouders.
Ja, en op het moment waarop mensen betalen, waarderen mensen
het veel beter. Meer.
Want op een gegeven moment mensen hebben zoiets van, ja, moet ik hiervoor betalen. Maar het is echt nog geen 2 kwartjes per uur.
Gratis brengt Biggie Soros, weet je, Soro, die wonden. Gratis. Is eigenlijk het ontwikkelen van stinkende wonden.
Ja.
Als mensen niet waarderen en ook niet bij uit hun zak iets meebetalen, ja, dan waarderen ze het niet.
Nee, en ik heb mensen waarmee ik deze discussie had, heb ik ook als voorbeeld gegeven van ouders vinden het niet erg dat als ze een avondje uit willen gaan, dat ze bijvoorbeeld €10 per uur betalen aan een nichtje of een neefje die geen enkele opleiding heeft, die niet met verantwoord materiaal werkt, die niet met een programma werkt, maar dat tientje dat geven ze voor een avondje uit om op te passen. Wat vinden mensen?
John, ik waardeer de alternatieven die je zoekt. Nee, maar ik moet je eerlijk zeggen, ik stel mij veel harder op. Ik wil niet eens weten waar dit vandaan gaat halen. Punt.
Ik wil met je meedenken. Omdat ik denk van op het moment waarop mensen aangeven dat ze niet genoeg alternatieven hebben, dan wil ik wel met ze meedenken.
Winston, kijk, Winston. Joan, ik heb nu de afgelopen jaren in de scholen, bij de gemeente, mijn hart gemaakt voor een inzet van ouders. Ik vind nu meer dan ooit, gezien die afleiding naar een bijna voor mij, want we komen zo gelijk op punten dat nog nooit in Zuidoost zoveel mensen laaggeletterd zijn geweest. En dat heeft ook te maken met de instroom van veel nieuwe mensen.
Ja.
En we houden van die mensen toch? Want iedereen wil zijn brood ergens vandaan halen, toch? Dus ik ben de laatste die gaat zeggen, zoals de VVD en die rechtse partijen doen een muur om Nederland. Dus Annemie Vingeron tappen uit.
Nee.
Dus mensen die hun leven willen verbeteren of optimaal willen kwalificeren. Be my guest. Maar iedere keer die nieuwe mensen maakt, dat ook in die voorschoolse opvang al, je bijna geen stap verder komt. Ik ben zo ver nu dat sommige mensen mij vragen, mevrouw Beldert, wat moet ik doen? En luisteraars, u weet, ik ben geneigd om de dingen redelijk rauw op uw maag te gooien. Ik zeg, breng ze in Zuid op school. Ga proberen, want het gaat natuurlijk met postcode.
Ja.
Zoek naar argumenten om die kinderen elders op die voorschool te plaatsen. Want het schiet gewoon niet op. Komt dat kind met 150... woorden vocabulaire op zijn tweede jaar. Of dat is heel veel minder natuurlijk, 40, 50. Tegen de tijd dat het kind 4 jaar oud is, zijn de medekindjes eromheen, waarvan ik ook verschrikkelijk hou. Die kinderen hebben geen vocabulaire, weten niet eens waar het over gaat.
Nee. Nee, hun woordenschat is zeer beperkt. En wat je steeds meer ook op de voorschool ziet, is kinderen die toch op een bepaalde manier opvallen, hoor. Er komt preventieve logopedie, heel veel taalspraakproblemen. Dus dan denk ik van, voor die paar tientjes zou ik het maar doen. Want op het moment waarop ze op die basisschool komen, waar ze uiteindelijk toch naartoe moeten, met of zonder voorschool, hebben ze zo'n gigantische achterstand dat het niet meer ingelopen wordt in die groepen 1 tot en met 8.
We weten ook wel dat de herkomst van schooldiploma's en je schoolcarrière, dat is voorspelbaar. Die jeugdwerkloosheid, waar het ook hier van wemelt in dat stadsdeel, is topzwaar. En maar dat is vanuit die redeneringen die wij hier nu op rijtje zetten, zo logisch.
Ja.
Zo logisch, ja, als wat.
Weet je, en dan denk, en het grappige is ook nog dat je kind zit anderhalf jaar op die voorschool, van 2,5 tot 4. Voor die 2 tientjes per maand. Is anderhalf jaar.
En Joan, zal ik je zeggen? Ik ken de politiek. Ik ben heel lang in de politiek geweest. De politiek. Dit is niet hun prioriteit. Ik weet niet hoe ze bijvoorbeeld die maatregel die ze hebben teruggedraaid, of dat, want dat zal landelijk moeten. Of de gemeente Amsterdam moet bereid zijn om het terug te draaien.
De gemeente Amsterdam gaat op een bepaalde manier bijspringen. Ik denk dat ze gaan kijken naar potjes. Landelijk denk ik niet dat het
teruggedraaid dat niet lukken.
Zal worden, omdat er een wetsverandering moet plaatsvinden. Ja. En bovendien, dit is echt een Amsterdams ding. In Den Haag en in Rotterdam betalen ouders
al. Ja. Waar mensen hun bedenkingen op hebben, en dat kan ik me hartstikke goed voorstellen. Het geldt voor geheel Amsterdam. Mm-hmm. In Zuid, in de buurten waar ouders meer geld en die keuze ook anders maken. Ja. Zou je dan een soort aparte status voor de achterstandswijken, waar Zuidoost de kop op kop loopt?
Het grappige is natuurlijk dat...
Maar hoe verkoop je dat politiek?
Het gaat om een inkomensafhankelijke bijdrage.
Ja.
Dus de ouders die aan de
kant zitten,
die betalen ook het minst. En de ouders die bijvoorbeeld in Zuid of in Eiburg of waar dan ook, die betalen meer. Want ze betalen op basis van hun inkomen.
Oké. En als je zou zeggen, Amsterdam krijgt een status aparte, en dan haak ik in op wat jij nu zegt. Dat zou de gemeente... Want ik ga iets zeggen wat misschien ook een beetje rouwdorig is. Wij hebben nu een ander soort systeem op stadsdeelniveau. De politieke status van de stadsdelen. Er zit geen cent aan. Die stadsdelen zijn mooie, misschien prima hoor. Kunnen ze hun werk doen. Het zijn lobbyclubs. Ja. Wie het beste lobbyt, krijgt de beste resultaten.
Klopt.
Dat is gewoon zo. Ja. Dat heeft de hele... democratisering zogenaamd van het politiek stelsel. In principe gaat het erom dat de centrale stad niet langer bereid was al zoveel geld op stadsniveau aan verantwoordelijkheden te geven. En de vraag nu is, hoe gaat dit politiek aangepakt worden? Dat is een hele belangrijke vraag. Dat brengt ons tot bijna 7:50. We hebben 3 kwartier gesproken. Ik zoek naar Woodsy. Joan, we gaan een muziekstukje afdraaien. En ik heb de muziek een beetje aangepast. Dames en heren, luisteraars. Ik heb indachtig de rouw om een paar mensen. Maar ook indachtig wat er op dit moment in Palu aan de hand is, Indonesië, die verschrikkelijke ramp, waar duizenden mensen om het leven zijn gekomen door die tsunami.
En het is 4 oktober. Hè?
Ja, het 4 oktober ook de crash van het vliegtuig. De sfeer is wel een verdrietige. Ik neem ook mee dat Charles Aznavour is overleden. weet dat mijn broer helemaal gek was van Charles Aznavour. Die draaide de hele tijd. Die woonde in Den Haag, waren 19 of zo. De hele dag Charles. En hij zong dat letterlijk. Ik moet je ook eerlijk zeggen, ik ben onder de indruk van die man. Ja. Zijn, niet alleen zijn zangvermogen, maar ook zijn geschiedenis. Hij is Aramees. Ja. En zijn ouders zijn gevlucht vanuit... Armenië naar Frankrijk. Ja. Want zijn grootouders zijn omgekomen al in die genocide van Turkije toen. Bijna 1 miljoen Aramezen uitgeroeid, alsof het kippen waren. Ja. Dus indachtig die beproevingen dat iemand standhoudt, wereldwijd podia heeft mogen beklimmen en bespelen. Wil ik toch ook stilstaan. En uiteraard meneer Nelom. Die overleden is. Meneer Biga, ik ken hem niet hoor. Ik heb hem niet gekend.
Biga van Combinatie 16.
Ja, Combinatie 16. Ik was het bijna vergeten. Op dit moment is er een afscheidsavond. Ter ere van hem. En... ik ga ervan uit dat ik mede namens jou praat en ook namens Bootsy. Dat wij Golden Gate Quartet, Nobody Knows the Trouble I Feel.
Sometimes I'm up, sometimes I'm down. Oh, yes, Lord. Sometimes I'm almost to the ground. Oh, yes, Lord. Oh, no, nobody knows. The trouble I've seen, I'm telling you, no, nobody knows but Jesus. Well, no, nobody knows the trouble I've seen. Coming along so slow. Oh, oh yes, my Lord. You know I had my trials here below. Oh, oh yes, so keep on singing now.
Dames en heren, een heel bekend nummer, Nobody Knows the Trouble I Feel. En dit is een opname in Duitsland, jaren geleden. opgenomen. Een groot concert hadden deze toen nog jonge heren. En waarom ik altijd weer geboeid raak als ik deze uitvoering van de Golden Gate Quartet hoor, is dat die eerste tenor zo ontroerd raakt tijdens de vertolking van dit nummer. Dat als je voelt deze taal, want muziek is ook een taal. Je voelt het in je tenen, weet je wanneer. En dit nummer, mijn vader draaide al Nobody Knows. Wat is zo'n, weet je, zo'n groot houten ding, hè. En waren volgens mij 3 platen van Jim Reeves had hij, heel van Jim Reeves. Van Golden Gate Quartet en wat was het? Nat King Cole. Ja. En wanneer hij dit nummer draaide en ik begon mij te realiseren dat er in Amerika zwarte mensen waren die als slaaf werden, ook in Suriname kende je die geschiedenis ook wel. Maar dit nummer maakte zoveel indruk op me, omdat je voelt waar die mensen doorheen hebben moeten komen. Ja. Weet je dat je niet mocht zitten op bepaalde banken bij de stations? Dat je achterin die bus moest plaatsnemen en als die bus vol was, moest je uit die bus gaan, omdat witte mensen er... En die vrouw van Obama, ze was nog een kind. Maar ze zag, als ze in die bus zat, moest ze ook opstaan als die bus te vol was. Dan reden die bus er gewoon voorbij. Ja. Mijn lieve Heere God, dat moet je, ik praat erover en mijn oren die raken bijna verstopt.
Ja, en het is niet eens zo lang geleden.
Het is niet eens als Obama's vrouw dat allemaal nog heeft meegemaakt. Ja. En die vertolking nu, ik leg altijd die relatie met die plantages waar die mensen hebben gewerkt. En wat ze allemaal hebben moeten doorstaan, en dat geldt uiteraard voor alle landen waar de slaveneconomie, de plantage-economie heeft gewoed, moet ik zeggen. Ja. Waar mensen zijn uitgeroeid en vernietigd. Dit nummer, omdat ik van christelijke huizen ben, luisterend naar dit soort nummers, was ik op mijn 13e al voorzitter van de jongere kerk op Zorg en Hoop. Ik was zo door zo'n drama van wat zwarte mensen hebben doorstaan. Het is niet voor niks dat ik nu, al heel lang, we kennen elkaar decennia lang, zoiets hebben van, hey, stop it! We moeten nu scoren, we moeten nu vooruit, we moeten nu progressie maken.
Die ketens zijn
er van af. Ik heb niks wat mij hindert. Jij bent ook universitair afgestudeerd. Ik ook. Mijn kinderen, laten we niet over kinderen praten, maar wie kent mijn kinderen? Die hebben ook de hoogste opleidingen in dit land mogen genieten. Niet omdat ze zo super slimmer zijn, net die kinderen uit de Bijlmer. Nee, mijn doel nummer 1 was, je haalt dat diploma of ik ga tegen de zwaartekracht in. Begrijp je wat ik bedoel?
Ja, maar ik denk dat een heleboel mensen dingen niet per se gehaald hebben omdat ze slim zijn.
Nee!
Het gaat om doorzettingsvermogen, het gaat om die omgeving.
Die begeleiding.
En vooral doorgaan.
En afzien. Afzien, dat werkwoord. Ja. Afzien, dat betekent dat je de lustbevredigingen, he, waar iedereen behoefte aan heeft, laten we elkaar niet voor de gek houden. Maar dat je zo dapper bent om die uit te stellen.
Ja.
Niet vandaag die mooie jurk, maar morgen.
Ja.
Je weet, van Zuidoost nog, ik kocht soms op die markt truitjes. Als de ouders komen, maar ook als stadsvoorzitter, wilde ik geen enkel verschil maken in mijn outfit.
Ja.
Zeggen ze, mevrouw Belja, ik wil je iets zeggen. Ik heb die trui van je in het blauw. Mitak ai, dat jij zo'n baya grong. Mevrouw Beljot, je baya woeyot. Mitak als anuskrifat op de trui is toen mama baya ding. En dat deed ik niet om het comedie of theater te spelen. Maar om het accent te leggen op van... Je hoeft niet buiten proporties... ja, dankjewel. Buiten proporties, materialistisch, je leven te bestempelen. En we gaan nu naar de break. Tot zo, luisteraars. Ik hoop niet dat het te theoretisch weer is, hè. Maar we gaan er alles...